Ja, we zijn begonnen met een loflied. En als tweede lied willen we doen, zie het lam. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Ja, we zitten een beetje in het voorbereidingstijd van Pasen. Dus ik denk dat lied past er ook super mooi bij. Dat het lam het middelpunt van de avond ook mag zijn. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem.
En ga lekker allemaal in staan.
Ja, een beetje actievere houding bedoel je. Zijn. Met dit bijzondere thema, help een vluchteling. En misschien heb je hem wel gelezen van, help een vluchteling. Want ja, ze kunnen maar zo eens bij je in de straat lopen. Nu hebben we ongeveer een jaar geleden, denk ik, Sander, is deze planning gemaakt. Je maakt altijd een jaar van tevoren de planning. En toen hebben ze Jaap van den Kamp. Jaap, waar ben je eigenlijk? Hij zit helemaal achterin. Oh, hij heeft zich verstopt. Jaap van den Kamp gevraagd of hij zou willen komen spreken over dit thema. Ja, en niet geweten dat ja, dat het zo actueel is geworden eigenlijk. Want ja, ondertussen is er een behoorlijke vluchtelingenstroom op gang gekomen vanuit Oekraïne, ook ons land in. Ja, en het kan maar zo zijn dat ze bij jullie in de stad, in het dorp, in de buurt wonen. Ja, en hoe ga je daarmee om? Maar goed, we zullen vanavond ook al horen dat het niet alleen maar gaat over die vluchteling, maar hoe in het algemeen, hoe ga je nou om met je naaste? Dat is natuurlijk eigenlijk de dieperliggende gedachte. En toen we vanavond hier met elkaar over aan het bidden waren, toen heb ik ook genoemd, we horen misschien wel vaker de samenvatting van de wet. Hè? Dan leest de dominee zondags misschien de wet wel voor. En dan ook de samenvatting daarvan. En dat, dan zegt hij er vaak achteraan, God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Nou, en eigenlijk is dat omvattend de hele wet. Maar dat naaste als jezelf liefhebben, dat is nog wel een dingetje. Daar gaan we het nog wel even over hebben vanavond. Ik wil nog even een paar een beetje huishoudelijke mededelingen hebben. We zitten momenteel een beetje te krap eigenlijk in de vrijwilligers. Dus wie zou ons willen helpen om sowieso om piano te spelen? Want we hebben nu Niek ingevlogen. Dat is een oude rot in het vak. Die heeft hier al heel wat uren gespeeld. Of niet, Niek? Ja, dat vindt hij wou het heel graag doen, maar eigenlijk zoeken we gewoon een vaste pianist. Dus weet je iemand die zegt van nou, die kan echt heel fijn en heel goed piano spelen, kan ook goed begeleiden. En misschien is het nog even wat onwendig. We hebben hier heel veel jongelingen gehad en op een gegeven moment die groeiden ook, doordat je het elke maand doet, groeiden die er heel hard in. En die kon eerst ook helemaal niet spelen toen hij hier kwam, maar hij is toch best wel gegroeid eigenlijk, hè? Ja, dus we zijn wel, we hebben al menig mensen opgeleid hier. Dus weet je iemand, vraag het gewoon eens even. Daar help je ons ontzettend mee. En misschien zeg jij wel van, ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi om, om even mijn steentje bij te dragen. Want we hebben eigenlijk nog een aantal mensen nodig om de boel wat soepeler te laten verlopen. Daarbij vinden we het ook super fijn als jullie nou in je omgeving, in je vriendengroep zeggen van, man, komende donderdag, want meestal is het dan op een donderdag, zeggen, is er weer jij daar? En neem dan even je vriend of je vriendin of de hele familie mee, als ze een beetje onder de 30 zijn. Dus laten we elkaar er ook een beetje actief in benaderen. We zitten een beetje na zo'n ingekakte coronaperiode. Iedereen zit volgens mij nog steeds te denken dat we nog in de coronaperiode zitten. Maar volgens mij moeten we er al lang uitgestapt zijn. Dan zeggen we, laten we het allemaal achter ons. En kom, we gaan zorgen dat we weer met veel mensen bij elkaar kunnen zitten. Dat is veel gezelliger. En dan hebben we jullie even actief bij nodig. Afgesproken?
Yes.
Afgesproken?
Afgesproken.
Mooi. Nou, ik hoor dat. Of ik zie het de volgende keer wel wat er allemaal aankomt waaien. Ik wil met jullie een stukje lezen uit Genesis 3. En ik heb daarbij gezet de eerste vluchtelingen. Misschien heb je daar nog nooit zo over nagedacht, maar eigenlijk gaat het hier over de eerste vluchtelingen. Luister maar mee en lees maar mee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. En dit stukje dat komt nadat Adam en Eva van die boom hebben gegeten. De boom van kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Dus ze hadden net van de boom gegeten waar ze niet van mochten eten. En dan hebben ze de ontmoeting gehad met God. Adam had zich verstopt, want hij was bang en hij wist dat hij gezondigd had. En hij wist ook ineens wat kwaad was. Daarom zegt God van, hij is nu één van ons, want hij weet wat goed en wat kwaad is. En dan wil God absoluut niet dat ze ook nog van de boom des levens gaan eten. En misschien heb je dat nooit zo begrepen. Dan denk je van, ja, nu worden ze verdreven vanuit het paradijs. We zullen het wel lezen dat er straks een engel voor de weg gaat staan richting de boom des levens. Stel nou hè, dat Adam en Eva van die boom des levens ook nog eens keer gegeten hadden. Met hun zondige bestaan, want ze waren in zonde gevallen. Met hun zondige bestaan nemen ze van die boom des levens en blijven ze leven voor altijd in hun zonde. Het was eigenlijk liefde van God dat hij zegt van nee, stop. Er moet eerst iets veranderd worden voordat ze weer van die boom des levens mogen gaan eten. Ze moeten eerst weer gered worden. Ze zouden sterven. Ze moeten sterven. En vervolgens mogen ze straks weer van de boom des levens eten. Om vervolgens altijd maar te blijven leven. Want die boom des levens komen we vanavond nog een keer tegen. Dus die engel die sloot de weg af. En dat is niet om maar kwaad te doen en boos te doen tegen Adam en Eva. Het was juist uit liefde. Omdat God niet wilde dat ze voor altijd in hun zonde zouden blijven leven. Maar dat ze eeuwig in heerlijkheid zouden gaan leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit Adam hij genomen was. En hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog. Op de weg naar de boom des levens, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Nou, we gaan met elkaar nog een lied zingen. Dat is erg toepasselijk, vind ik, bij deze tijd. En dat gaat over die vredesduif. Daar wordt in gevraagd van, zijn zijn vleugels gebroken? Wat een ellende is er gekomen eigenlijk na Genesis 3. Er zijn vluchtelingen gekomen, er is oorlog gekomen, er is verdriet gekomen. En we zingen ook het refrein, Heer, ontferm u, vergeef ons Heer, herstel het recht. Ik zou zeggen, zing je en bid je mee. Ja, ik heb ook nog een supermooi Bijbelgedeelte erbij gevonden. Wat ook ontzettend mooi bijpast. Het is wel een beetje een lang stuk. Probeer het even met jullie wat snel door te lopen. Jullie kennen het ook vast wel. Het staat in Matteüs 25. Matteüs 25, vers 31 tot 46. Ik zal er misschien links en rechts even een klein beetje inkorten. Dat gaat over het laatste oordeel. Ja, ik zeg het is een mooi stuk. Aan de andere kant, het is ook een heel aangrijpend stuk. Best wel een beetje een heftig stuk. Vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen, dus Jezus, zal komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En dan lezen we zo heel makkelijk, zo lezen we dat. Maar nu zit de Heer Jezus bij zijn Vader in zijn troon. Maar straks zit hij op zijn eigen troon. En dan voor hem, je moet je eens een beetje voorstellen hoe dat eruit zal zien. Dat de Heer Jezus op die grote witte troon zal zitten waar Openbaring ook over spreekt. Dit is eigenlijk hetzelfde gedeelte. Op die grote witte troon zal zitten en dan zal hij alle volken bijeenbrengen. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen, Jezus, tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want, en moet je opletten, want er komt de uitleg waarom je bij die schapen hoort, rechts van hem. Want, zegt hij, ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Hé, hey, hoe gastvrij ben jij eigenlijk? Of uit wat voor een gezin kom je eigenlijk? Gastvrij gezin? Of ben je opgevoed met hele andere gedachten over vluchtelingen? Dat zegt wel wat of dat schapen of bokken zijn. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Maar dan zullen die rechtvaardigen, die dus aan zijn rechterhand staan, die zullen hem antwoorden en zeggen: Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt? En wanneer hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit, voor een van de geringste, van de minste, van de kleinste, van de eenvoudigste van mijn broeders gedaan hebt, dat hebt u voor mij gedaan. Maar dan zal hij ook tot diegene aan zijn linkerhand spreken. En dan zegt hij: ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en voor zijn engelen bestemd is. Je bent dus op een plek die voor de duivel en de demonen gemaakt is. Je was altijd zo druk, hè, met je werk en met je auto, met je brommer, met je huisje, noem allemaal maar op. Je kon geen tijd vrijmaken om even naast die anderen te gaan zitten. Of die Bijbelkring, noem maar wat. Want ik ben hongerig geweest en nu komt weer precies diezelfde redenatie die Jezus dan geeft tegen die mensen. Ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. En dan zullen ook die mensen antwoorden. Zeggen: Heren, wanneer hebben wij u dan hongerig gezien, dorstig of als een vreemdeling, naakt, ziek of in de gevangenis? Dan zal hij hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit van een van deze geringste, kleinste, minste, eenvoudigste mensjes niet gedaan hebt, heeft u het ook niet aan mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardige aan die rechterhand in het eeuwige leven. En ik vond het zo'n aangrijpend stuk. Ik denk, als je kijkt in het laatste oordeel, dat we allemaal staan voor die grote witte troon, hè? Moet je eens voorstellen. Je kijkt met z'n allen naar Jezus en denkt van welke kant mag ik op? Tegen wat zal hij tegen mij spreken? Dan kom je erachter dat dus wat je in dit leven gedaan hebt naar je naaste toe bepalend is voor waar je straks in je eeuwigheid moet doorbrengen. Wat je in dit leven doet met je naaste is zo bepalend. Ik geloof niet dat het alleen bepalend is hoor. Want er wordt niemand zalig zonder, of er komt niemand in de hemel zonder geloof in Jezus. Maar hier in dat laatste oordeel komt dat wel heel erg duidelijk naar voren. Ik denk, hoe belangrijk is dit thema dan nog niet? Laten we met elkaar bidden. En ik moet heel even spieken op mijn telefoon, want ik kreeg daar net een bericht op binnen. We zijn natuurlijk live, dat weten jullie. En iemand heeft gereageerd: kunnen jullie voor mij bidden? Heb geestelijk moeilijk. Dat ik dicht bij God mag blijven. Bid maar iedere dag voor mij als je wil. Dat wil ik wel. Ik kan je alvast vertellen, dat vergeet ik toch. Maar we gaan het nu wel voor je doen. En we krijgen ook de groetjes van Chiang Mai uit Thailand. Nou, Chiang Mai, ik vind het fijn dat jij ook meekijkt. En voor Nico gaan we ook bidden. Almachtige God en Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Heren, wat zijn we blij om weer uit uw woord te lezen, uit uw woord te horen, met elkaar na te denken over een, ja, toch wel een heel actueel en een heel belangrijk thema. Heren, vooral als we dat gehoord hebben, dat in het licht van de eeuwigheid, dat dit thema juist zo belangrijk is. Hoe ga je nou om met die naaste? Met die vreemdeling, met die eenvoudige? Met diegene die we zo makkelijk links hadden kunnen laten liggen? Hoe hebben we die ontvangen? Heren, zo zien we dat het een heel belangrijk thema is. En we bidden ook echt om licht en wijsheid van uw Heilige Geest. Wilt u ons aanraken? Mogen we niet alleen een ontmoeting hebben met elkaar, maar ook vooral met u. Heer, want we hebben u ook vanavond weer zo hard nodig. In ons gewoon alledaagse leven. We kunnen zo makkelijk meegenomen worden in de sleur van elke dag. Ons werk, onze school, ons gezin, ons leven. Heer, maar dat we er niet te makkelijk aan voorbij lopen, dat we hier ook geen blijvende stad hebben. Het is hier maar een tijdelijke plek. En dat tijdelijke stukje, dat bepaalt waar we straks de eeuwigheid moeten doorbrengen. Heren, als we nadenken over wie wij zijn en wie u bent, heren, dan prijzen we u voor wie u bent. Hoe groot, hoe machtig, hoe allesomvattend u bent. Het is niet te begrijpen dat u deze hemel, de aarde, het hele heelal met al die miljarden sterren en dan ook ons als dat kleine mensje dat op die aarde rondloopt heeft gemaakt. En dat u ons behoud op het oog heeft. Dat u juist wil dat wij tot u komen. Dat u wil dat wij straks voor eeuwig bij u blijven leven. U heeft Adam en Eva niet van die boom des levens laten eten om vervolgens maar altijd in onze zonde te laten. Nee, u heeft juist die weg uit liefde voor ons mensen afgesloten. Zodat het plan wat u had, dat de Heer Jezus naar deze aarde kon komen, dat hij kon sterven en lijden en sterven voor die zonde. En dat dan alles weer hersteld kon worden. En dat we dan straks wel weer van die boom des levens mogen eten. Om vervolgens eeuwig te blijven leven. Met u, bij u. Heren, dat we daar allemaal maar bij mogen horen. Met onze gezinnen waar we uitkomen. Heren, u kent ons persoonlijk. U weet uit wat voor een gezin dat we komen. Een gezin waarin u groot gemaakt wordt. Waarin u het middelpunt bent. Waarin veel over u gesproken wordt. Waarin we graag veel van u willen leren. Waarin we graag op u willen lijken. Of misschien is het wel heel moeilijk om over die dingen te spreken. Heren, we bidden ook voor die gezinnen waar het zo moeilijk is. En voor ons misschien als wij in zo'n gezin wonen. Dat het dan lastig is om er met elkaar over te praten. Ook al zouden we dat wel willen. Heren, wilt u het gesprek dan zelf maar openen. Heren, dat er mooie gesprekken uit mogen voortkomen. Dat er ook veel levens aan u gegeven mogen worden. Zonder beleden worden. En vervolgens dat u uw genade kan uitdelen. Heren, we hoeven eigenlijk alleen onze hand maar op te houden. Maar wel onze hand ophouden bij u, want u wil het ons geven. Heren, we danken dat het bijna Pasen is. En dat we ook echt wel weer aan die dingen mogen... dat we bij die dingen mogen stilstaan en over die dingen mogen nadenken. We willen nog bidden voor diegene die heeft gereageerd op de chat. Heer, iemand die ook in een moeilijke positie zit. Die het geestelijk moeilijk heeft. En die gevraagd heeft of we voor hem willen bidden. Of die heel dicht bij u mag blijven. Heer, en wat een mooie vraag. Dat we dicht bij u mogen blijven. Heer, en zo is dat ook gebed. Niet alleen voor die persoon, maar ook voor ons allemaal. We hebben het allemaal weer nodig, dat we dicht bij u mogen blijven. Heer, zegent u ons en zegent u Nico. Heer, maakt u ons ook sterk, wat we net ook gezongen hebben. Dat we sterke christenen mogen zijn. Dat onze omgeving kan zien. Dat we mensen zijn waar ze van op aan kunnen. Zegent u Jaap, die vanavond zal spreken. Geeft u hem de woorden in de mond. En mogen we zo met elkaar een goede en een gezegende avond hebben. Zo bid ik dit in Jezus' naam. Amen. Ja, laten we twee liederen zingen. Een hele toepasselijke. Ik was hongerig. En gij gaf mij te eten. Jij, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik ken de tekst niet helemaal uit mijn hoofd. Ja, een beetje wel. Ah, het is een beetje een kinderliedje hoor. Dus jullie kunnen allemaal meezingen. Ik was hongerig. En daarna zingen we Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt.
Wordt vervuld.
Dat deden we eigenlijk altijd wel, maar goed, omdat we een tijdje met corona zaten, mocht je elkaar niet aanraken. Dat hoeft nog steeds niet hoor, maar dat mag. Dan zeiden we, geven elkaar even een huk en een knuffel. En ik zou zeggen, sta even op en geef je omgeving eens een hand. Of een huk, of een box, of weet ik veel hoe je dat wil doen. Maakt me ook eigenlijk allemaal niet zoveel uit. En dan vraag elkaar gewoon eens, help jij die mindere, die geringste wel, die geringste, help jij die mindere nou ook met jouw talenten? Dat is misschien best wel goed om dat elkaar eens te vragen. Ik zou zeggen, sta eens op en geef nou die andere naast je, achter je, voor je of onder je. Nou eens even, stel die nou eens de vraag. Help jij die anderen nou ook met jouw talenten? Zullen we die even overslaan? Ja, nu jullie toch allemaal staan, lijkt me de uitstekende gelegenheid om het lied te zingen, O mijn ziel, sta op en prijs je maken. Nou, dat sta op, dat doen we even niet meer. We blijven staan, we zingen het lied en dan mag Jaap hier plaatsnemen. Ik zie hem nog steeds niet. Mocht je nou tijdens de woorden van Jaap wat vragen hebben, dan kun je ondertussen die vragen al stellen in de chat op steljevraag.tk. Kun je er alvast Dan kun je ze maar gelijk je vraag stellen. Dan kunnen we na de pauze die behandelen.
Ik weet het nog goed. Ik liep in het asielzoekcentrum en het was een van mijn eerste keren dat ik daar was. Het was een beetje onwennig, want ja, je loopt daar door die gangen heen en je kent niet iedereen. Ik was netjes bij de ingang geweest. Ik had al iemand gesproken. Dus ik had mijn naam doorgegeven, een kamernummer. Want je moet je even registreren als je binnenkomt. Ik was uiteindelijk bij de kamer van Mohammed aangekomen. En ik had hem één keer gesproken en hij had me uitgenodigd om even thee te komen drinken. Dus ja, dat ging ik doen. Ik kwam bij hem en de kamer was niet zo groot. Dus ik zat op het ene bed, hij ging op het andere bed zitten. En zo zaten we daar en hij begon thee in te schenken. Hij begon thee in te schenken, dat duurde eventjes. Want hij schonk de thee in, ik dronk het op, ik zette het glas neer. En het glas ging gelijk weer vol. Ik dronk het op, ik zette het neer en het glas ging gelijk weer vol. Ik dronk het op, je snapt het al, ik zette het neer. En dat herhaalde zich een aantal keer. 8 keer. Ik weet niet of je al 8 keer achter elkaar thee hebt gedronken. Dat voel je wel. Dus op een gegeven moment dacht ik, als ik er nou neerzet, hoe ga ik nou aardig reageren? Van, ik heb wel genoeg gehad. Dus hij komt enthousiast met de theekan nog een keer naar me toe. Hij was zelf al gestopt met thee drinken. En hij wou opnieuw het glas vol schenken. Wil je nog een keer thee? Dus als ik ga aardig reageren, zeg nee, dankjewel. Hij fronste, keek me aan en zei, vind je die thee niet lekker? Ik dacht, nou, als ik hem 8 keer heb opgedronken, dan had ik het wel iets eerder laten weten. Maar in zijn cultuur, Afghaanse jongen, was het heel normaal om positief te reageren. En als je nee zegt tegen iets, ja, voor hem was dat een afwijzing. Alsof ik tegen hem zei, ik hoef die vieze thee van jou niet. Ja, dat was natuurlijk niet mijn bedoeling. Ik was juist bezig met extra netjes reageren voor mijn gevoel dan. Zo een klein cultuurverschil, waar we later hard om hebben gelachen. En ik heb tegen hem gezegd, maar eigenlijk was ik een beetje ongemakkelijk en wilde ik het al eerder tegen je zeggen. Hoe kan ik dat dan doen? Ik zei het niet gelijk op dat moment, maar vroeg het even later aan hem. En toen zei hij, in onze cultuur zeg je dan bijvoorbeeld, als iemand vraagt, wil je nog een keer thee? Ja, graag, maar graag een andere keer. Of, ja, graag, want ik wil op zich die thee wel, maar ik heb nu genoeg gehad. Op een vriendelijke manier niet de ander zomaar afwijzen. Ik had nog een hoop te leren. En dat is logisch als je beginnend bent in je contact met andere culturen. En toch is het zo ontzettend leuk. En daarom hoop ik dat je na vanavond ook een beetje enthousiast wordt erover. Om dat te blijven doen of om het juist te gaan doen. Want in contact zijn met andere culturen is een verrijking voor je eigen leven. Voor je geloof, omdat je daar andere soort gesprekken over hebt met je vrienden. Maar ook gewoon door de grappige dingen die je tegenkomt. Het is ongeveer 10 jaar terug, denk ik, dat dat gebeurde. Ik heb nu best wel een aantal jaar contact met vluchtelingen in Nederland. En ik ben jongerenwerker. En ik werk bij Stichting Gaven. Een stichting die eigenlijk christenen en kerken wil helpen om beter met vluchtelingen om te gaan. Door trainingen, door te spreken voor groepen, maar ook de activiteiten op te zetten op allerlei verschillende manieren. Dus kom je in contact met een vluchteling, wil je daar iets meer over weten, dan kan je altijd even kijken of wij daarin met je mee kunnen denken of dat er materialen zijn die we met je kunnen delen. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Als het gaat om die vluchtelingen, zijn op dit moment zijn er wereldwijd miljoenen vluchtelingen. Er worden zoals van die grove schattingen gedaan van die, ja, kunnen we dat tellen eigenlijk? Want veel mensen gaan natuurlijk in het geheim ook op de vlucht. UNHCR is een organisatie die dat goed probeert te tellen. En die zegt op dit moment zijn er 26,4 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Voor oorlog en geweld. Dus vluchtelingen met een geldige reden, zou ik eigenlijk zeggen. Een enorme groep. Moeilijk te beseffen hoe groot die groep is. En als we vluchtelingen tegenkomen, als we erover nadenken, dan kunnen we soms vanuit onze eigen comfortabele wereld, of misschien voelt het niet al te comfortabel, maar hier in Nederland zijn we best wel gezegend met een heel aantal dingen, kunnen we soms opeens voelen van, er komt opeens iemand naar je toe en dat heeft een impact op jouw verhaal, op jouw leven. Maar goed om te beseffen dat van al die miljoenen vluchtelingen, vorig jaar kwamen er bijvoorbeeld bijna 25.000 mensen kwamen naar Nederland toe met de vraag, mag ik hier blijven? En bij die groep wordt gewoon gekeken, mag je ook blijven? Heb je een terechte reden of heb je een onterechte reden? Dus vanuit die groep die daar komt, van al die miljoenen die er zijn, komt er maar een klein groepje uiteindelijk in Nederland terecht. En daar wordt nog naar gekeken, ben je hier terecht, ja of nee? Ik ben blij dat de overheid die taak heeft. Dat de overheid de taak heeft om na te denken, wie mag er blijven en wie niet. Want als je een vluchteling bent, dan heb je het recht op bescherming. En dat heb je heel vaak nodig. Je vlucht niet zomaar. Heb jij er wel eens over nagedacht? Als je nu niet naar huis kan vanavond. Wat moet er nu aan de hand zijn? Wat moet er nu gebeuren dat je zegt, ik ga op de vlucht. Ik ga niet hier blijven. Ik ga niet terug naar de plek waar ik dacht te slapen. Maar ik ga op pad. Met nu de spullen die je bij je hebt. Of met een paar dingen die je misschien nog kan pakken. Je doet dat echt niet zomaar. Ik spreek veel Syrische vrienden die ook zeggen, ik heb er nog nooit over nagedacht van, wat zou ik gaan vluchten? Er is niemand die zegt, wat wil ik laten worden? Vluchteling. Dat is niet een droom of niet een verlangen wat je zomaar hebt. Je doet dat echt niet zomaar. Net als de mensen in Oekraïne, die een tijd geleden echt niet over na zouden denken dat hen dit zou overkomen. Maar er overkomt iets in het land, er gebeurt iets. En daardoor gaan zeker mensen op de vlucht. Nog een ander interessant cijfer trouwens. 86% van alle vluchtelingen worden opgevangen in ontwikkelingslanden. Het grootste gedeelte komt dus in een buurland terecht, waar meestal de armoede groot is. We kunnen in Europa bijvoorbeeld nadenken over landen als Moldavië, waar veel Oekraïners ook heen gaan. En de mensen die uiteindelijk in Nederland aankomen, dat is echt maar weer een klein stukje van alle Oekraïners die het land verlaten hebben. Maar ook als ik kijk naar het Midden-Oosten, veel mensen gaan ook juist de andere kant op. Als ik kijk in Afrikaanse landen, dan zien we ook dat buurlanden, dat daar veel vluchtelingen zijn. Dus als je het gevoel hebt, iedereen komt hierheen, is dat misschien niet terecht. Maar het is wel een gevoel dat heel makkelijk kan ontstaan op het moment dat ze opeens bij jou in de buurt zijn. Omdat er opeens een opvang wordt geopend, daar zal je even aan moeten wennen. Maar omdat onze overheid nadenkt wie mag blijven of wie niet, zijn wij eigenlijk al een beetje ontslagen van, je hoeft even op dat moment niet meer te oordelen. Die mensen zijn er. Als de mensen in Nederland aankomen, dan betekent dat niet dat die mensen denken, Oké, je vindt het moeilijk, ik ga weer terug naar mijn land. Ik ga weer terug naar de plek waar het probleem is. Dat is geen logische gedachte toch? Dus wij hoeven op dat moment eigenlijk al niet meer te zeggen wat ons oordeel is. Of we hoeven eigenlijk niet meer over na te denken wat ons tegenhoudt om te gaan met die ander. Die is gewoon simpelweg onze naaste. En iemand die gevlucht is, is vaak iemand die wat meer alleen of wat meer eenzaam is. Door taal of door vrienden en familie achter te laten. Het is lastig en daardoor heb je nieuwe vrienden en familie nodig. Nou, en ik denk dat wij juist uit netwerken komen waar we dat stuk heel goed kunnen bieden. Ja, en er wordt vaker wel gezegd, hè, van niet iedereen is zomaar een terechte vluchteling. Of dat gevoel is soms een beetje lastig. Hè. Ik vind het woord gelukszoeker wordt wel eens gebruikt. En eigenlijk vind ik die heel erg lastig, want ja, ik zie mezelf ook wel iemand die geluk zoekt. Of ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk wel willen. Ik denk dat elke vluchteling, als je uit een oorlog komt, een persoonlijke bedreiging, een natuurramp of wat er ook gebeurt, je bent op zoek naar een plek vol vrede. Maar we hebben het wel eens over de economische vluchtelingen. Dus de mensen bij wie nagedacht wordt, mag je wel of mag je niet blijven, dan zijn meestal de economische vluchtelingen degene die geen kans maken. Ik denk dat het terecht is dat trouwens dat verschil wordt gemaakt. Iemand die een bedreiging heeft op zijn leven is wat anders dan iemand die zegt, ik zou wel daar een betere toekomst willen opbouwen of ik heb betere baankansen. Dan mag je verhuizen, maar dat betekent dat je het zelf mag betalen en dat het niet het recht als vluchteling dat je dat dan hebt. En toch moeten we daar ook denk ik voorzichtig zijn met die economische vluchtelingen. Want weet je nog, een aantal jaar geleden, dat opeens het wc-papier overal op was. Mensen kochten wat extra in en de schappen waren leeg. Vrij recent is dat met zonnebloemolie en met bloemen en nog een aantal andere producten ook zo. Maar zoals het wc-papier, stel je voor dat uiteindelijk zo'n supermarkt verder leeg raakt. Nou, volgens mij zijn er een hoop Nederlanders wel even de grens over gegaan. Als hier de horeca dicht zit en in België was het nog open. Dat ze dan toch nog even de grens over gaan om te kijken, waar kan ik toch nog halen wat ik nodig heb. En als het gaat om levensdingen, dus als het gaat om je behoeften, je boodschappen die je echt nodig hebt, dan betekent dat dus ook dat best een logische reden zou kunnen zijn om op pad te gaan. De broers van Jozef deden het ook. Die gingen in een buurland gingen het graan ophalen, niet wetend dat Jozef daar die onderkoning was. Maar er gingen dus ook een land verder op om daaruit te kijken van, hier is nog voldoende eten, zodat wij in een grote hongersnood zitten. En ik kan daar nog best wel wat begrip voor opbrengen. Tegelijkertijd, ik ben blij dat de overheid de keuze maakt wie wel niet mag blijven. En dat ik daardoor zelf, eigenlijk wie ik ook tegenkom, mag bedenken, jij bent gewoon mijn naaste. En daardoor wil ik graag met je omgaan. Het hele punt denk ik van God liefhebben boven alles en je naast als jezelf, is dat het niet je beste vriend is. Of dat het niet iemand is uit je familie met wie je goed kan. Maar dat die naaste juist iemand is die je ook een beetje ingewikkeld vindt. Omdat als wij nu al met vrede samenleven, betekent dat we andere dingen leren over God. Als we in contact zijn met elkaar, met andere culturen, maar ook gewoon wij met elkaar, dan betekent dat dat we meer dingen leren over God dan dat je alleen blijft. Dus je het naaste liefhebben als jezelf, dat betekent dat als je jezelf dingen gunt, dat je het ook de ander gunt. Nou, en ik hoop dat je jezelf vriendschap gunt. Ik hoop dat je jezelf een thuisgevoel gunt. En dat je dat ook gunt aan vluchtelingen die we tegenkomen. Het is wel mooi hè, dat we veel gastvrijheid zien met die Oekraïense vluchtelingen de afgelopen tijd. En eigenlijk was ik best wel verbaasd dat opeens nu overal in Nederland de plekken zijn, mensen stellen hun huis open, dat er allerlei dingen daarin gebeuren. Ik vind het echt heel erg mooi dat ik heel veel initiatieven zie, dat ik heel veel mensen opeens met een verwelkomende manier om zie gaan met vluchtelingen. En wordt gevoeld dat het echt nodig is. Wat daar gebeurt, daar kan je niet zomaar omheen. Omdat ik al een heel aantal jaar contact heb met vluchtelingen, spreek ik ook bijvoorbeeld een Afghaanse vluchteling of een Syrisch vluchteling. En zeggen, wat wel moeilijk is, is die oorlog in Oekraïne. Daar is zoveel aandacht voor. Maar is dat dan een ergere oorlog dan de oorlog in Syrië? Waarom heb je bijvoorbeeld bij Polen en bij Wit-Rusland werden eerste vluchtelingen tegengehouden volop met geweld. En is dezelfde douane degene die vluchtelingen welkom heet met een bakje soep, omdat ze opeens uit Oekraïne komen. En dat is denk ik wel een gedachte dat goed is om over na te denken. Dat het ontzettend belangrijk is dat als die Oekraïners, die komen nu in een grotere groep hierheen, ja, die hebben ons zeker nodig. Dus die gastvrijheid is belangrijk. Maar wil je vragen om na te denken, als het gaat om die gastvrijheid, ik was een vreemdeling en heeft me gastvrij onthaald, dat geldt dus ook voor die andere groepen. Want ook dat zijn dus onze naasten die we tegenkomen. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we niet alleen aandacht hebben voor mensen uit de Oekraïne, maar dat we ook aandacht hebben voor de andere vluchtelingen die er zijn. En ik weet ook hier in de omgeving van Averdoorn dat er bijvoorbeeld grote groepen Eritreërs zijn. Maar ik weet dat eigenlijk in elke dorp of stad er wel mensen zijn die korte tijd in Nederland zijn, die gevlucht zijn en die ook bij jullie in de buurt wonen. Dus ook daarin hoop ik dat je eigenlijk gastvrij wilt zijn. Ik woon in een leefgemeenschap en in een leefgemeenschap, daar hebben we een gastenkamer waar we ook regelmatig iemand in opvangen. Meestal doen we dat voor kortere tijd en Stichting Gaven zegt vaak ook wel, wees voorzichtig als je iemand wil opvangen, doe dat niet zomaar. En dat is denk ik ook wel terecht. Je kan vanuit enthousiasme, kan je soms heel enthousiast allerlei dingen willen doen, maar dat kan er ook voor zorgen dat het opeens wel heel dichtbij komt en je niet zo goed weet waar je mee om moet gaan. Dus er worden wat adviezen gegeven als het gaat om opvang. Bijvoorbeeld doe dat met elkaar, zodat iemand een tijdje bij de ene kan zijn en een tijdje bij de ander kan zijn, zodat je zelf ook nog tot rust kan komen. Zodat je het langer volhoudt. Zodat je voor jezelf kan zorgen. Nou, een aantal van die adviezen die geven we als stichting meestal, maar wij doen het ook met elkaar. En in die leefgemeenschap, dat komt omdat we met meerdere mensen daar wonen, kunnen we het ook een beetje verdelen met elkaar. En het mooie was, ik was op een gegeven moment met een Eritreër in gesprek. En we zaten aan het water. Ik woon in de buurt van Utrecht, dus we zaten daar op dat moment in Utrecht. En hij zag een heel aantal woonboten daar. En hij zei bij die woonboten, dat is eigenlijk wel een mooie vakantieplek. Ik zei, ja, maar dit is geen vakantieplek, hè? Hier wonen mensen. En hij zei, ja, maar dat kan toch niet? Je gaat toch niet altijd op het water wonen? En vanuit zijn perspectief was het ook echt onmogelijk, want hij heeft juist de Middellandse Zee overgestoken met een bootje. En voor hem is dat een doodsangst. Voor hem is dat iets waarvan hij denkt, dan zou ik niet aan moeten denken om daar te lang op zo'n boot te willen zijn. En dan wonen mensen daar. Al die kleine verschillen die je tegenkomt in een land in Eritrea, kennen ze geen woonboten. Dus hij was dat absoluut niet gewend. En al die verschillen die er kunnen zijn, die kan je eigenlijk bespreken doordat je vrienden bent. Kijk, vertalen van een brief of het vinden van een woning als je hier mag blijven, of allerlei andere praktische dingen, daar zijn organisaties voor. Het is nog steeds fijn als je daarmee wil helpen. Maar een stukje vriendschap in iemands leven, dat is denk ik echt, ja, dat is een stukje waar je mee kan veranderen. Dat helpt ook echt om je taal te kunnen oefenen. En dat is gewoon echt ontzettend leuk. Ik heb van Mohammed geleerd om allerlei dingen uit te proberen. En op een gegeven moment zat ik te eten bij hem. En hij had gekookt. De eerste keer dat ik kwam, had hij mij een half uur op zijn kamer laten wachten. En ik dacht ook een beetje van, ja, dat is een beetje ongemakkelijk als ik een half uur niks aan het doen ben. Hij zei, ik ben zo blij dat je er bent, toen de kamerdeur weer open ging. Ik heb voor je gekookt. En smiddags om 2:30 zaten we aan een warme maaltijd. En ik had een half uur gewacht. Bij mij begon het al een beetje te borrelen van, ja, het is toch wel een beetje onbeschoft. Het is niet gastvrij als er iemand is. Je gaat er niet eens bij zitten. Je biedt niet eens wat drinken aan. Dus er gebeurt wat met je misschien, als je in contact bent. En tegelijkertijd was hij daar en wilde hij zo goed voor mij zorgen, dat hij op een gegeven moment zei, Jaap, wil je ook yoghurt? En ik schrok, want als kind werd tegen mij wel eens gezegd, ik kan me niet herinneren dat het echt gebeurd is, maar als je je bord niet leeg eet, dan krijg je een toetje eroverheen. Als een stimulans om toch dat bord leeg te krijgen. Leerden wij de liefde kennen. Dat hij, dat Jezus, voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God dan in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten we niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten we dat we uit waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Liefhebben, in daad en waarheid. Je naaste, omdat jij belangrijk bent, maar omdat God belangrijk is. Dat is iets wat God welgevallig is. En ik hoop dus dat je daarover na wilt denken. Dit is wat ik wilde delen met jullie vandaag. Helemaal goed, er wordt nog een lied gezongen, hoor ik.
We gaan met elkaar het lied zingen. Toon mijn liefde aan de ander. Ja, Jaap, bedankt voor het delen van je ervaring en van de dingen die je meemaakt en voor de dingen die je ons hebt mee willen geven. 26,4 miljoen vluchtelingen. Ja, het is een heel getal, maar we kunnen er zo'n moeilijke voorstelling bij maken. Maar dat het heel veel zijn, dat is wel duidelijk. En dat we zo gezegend zijn met dat paspoort, hebben we wel eens over nagedacht. Dat we zo gezegend zijn dat we in Nederland geboren zijn. Ook een mooie vond ik, benader iemand die je ontmoet met mildheid. Want voor jou begint het dan pas, maar die andere heeft al een hele weg gehad. En hoe kun je helpen? Of misschien moet je wel denken van, hoe kunnen we vrienden zijn en samen oplopen? We gaan met elkaar pauze houden. Heb je vragen? Vergeet ze zeker niet te stellen op steljevraag.tk. Dan gaan we na de pauze gaan we jullie vragen behandelen. En dan willen we nu nog één lied zingen voor de pauze. En dan hebben we nog een collecte. Want ook dat telt mee. Want wij hebben genoeg. We delen van onze overvloed. Maar goed, laten we dat ook zeker niet vergeten. Want we leven ook maar, of tenminste de stichting heeft ook, leeft ook maar van giften. We gaan nog een lied zingen. Ik wil jou van harte dienen. En dan daarna lekker pauze. Ik wil jou van